Hey, welkom bij de Spiriwiri Mastermind podcast. De podcast die het taboe rond spiritualiteit doorbreekt. Mijn naam is Goedele en ik vertel je graag met een flinke portie zelfrelativering hoe ik spiritualiteit beleef. Ik praat ook graag met mensen die daar een praktische invulling aan geven. En zo wil ik je inspireren om je eigen zesde en zevende en achtste en wie weet nog hoeveelste zintuigen te herontdekken. Spiritualiteit met beide voeten op de grond. En met veel eye-openers. Dat wens ik je toe. Dag Kathleen, welkom in de Spiriwiri Mastermind podcast.
Dankjewel, Goedele. Heel fijn om hier te zijn.
Ja, ik ben ook heel blij om jou te gast te mogen hebben. Want jij bent kunstenaar, Kathleen.
Dat klopt.
En kunstenaars hebben toch wel altijd toch ergens iets, misschien met spiritualiteit, al is dat misschien niet direct duidelijk of wat dan ook, maar ergens bedenk ik mij altijd inspiratie. Inspiratie, dat moet toch ergens van komen. En in een vorige gesprek heb ik al eens met iemand gehoord van ja, inspiratie, dat haal ik wel uit wereldse dingen, uit mijn omgeving, maar ik hoor ook dikwijls inspiratie komt, of voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, dan komt inspiratie uit dromen of uit beelden, meditaties zelfs. Hoe zit dat bij jou, Kathleen?
Wel, voor mij is het zo dat mijn inspiratie inderdaad, als je mij dan half jaar of een jaar geleden vroeg, zou ik zo gezegd hebben, mijn inspiratie komt uit mijn omgeving. En uit de dingen die ik geleerd heb en die ik zelf ervaren heb. En dat is ook nog altijd zo. Maar ik zou heel graag, ik merk nu de laatste tijd heel hard in mijn kunst, wat ik heel veel doe, is illustreren wat ik heb geleerd. Dus heel veel van mijn werken illustreren eigenlijk bepaalde lessen die ik heb geleerd in het leven. Bijvoorbeeld zelfliefde, dat komt regelmatig terug in mijn werk. En op een manier, dus als je mijn werk gaat bekijken, dan ga je ook zien dat dat heel figuratief is. Dat is maar heel veel vrouwenfiguren. Mensen vragen mij ook dikwijls van waarom zijn dat altijd vrouwenfiguren? En het zijn vrouwenfiguren omdat het mijn ervaringen zijn en mijn lessen, de dingen die ik zelf geleerd heb. Dus ik heb zoiets van, ik kan geen mannen gaan afbeelden, want ik weet niet hoe dat het voelt voor een man om deze dingen mee te maken. Dus ik zie het heel hard als ik de laatste jaren wat ik gedaan heb, is echt illustraties gemaakt van dingen die ik heb geleerd, omdat ik op die manier de lessen die ik leer wil doorgeven aan anderen. Nu, op dit moment zit ik op een schakelpunt, heb ik het idee. En ik zou dus inderdaad heel graag overgaan naar meer het gevoelsmatige. Dus ik voel bij mezelf dat ik daar ergens op een schakel zit. Ik ga ook de technieken die ik de laatste jaren gebruikt heb, ga ik loslaten. Omdat die technieken die waren heel hard gericht op logische opbouw van werken. Ik moest op voorhand gaan nadenken van hoe wil ik een werk opbouwen, doordat ik met bepaalde technieken werkte, zoals epoxy en zo. Dus ik moest er op voorhand over nadenken hoe wil ik een beeld gaan opbouwen.
Nu voor mij,
ja.
Mag ik je even onderbreken? Ja. Dus die technieken, dat zijn dan ook, dus je bedoelt technieken als in welke materiaalsoorten zo dat je gebruikt, maar waardoor dat je ook aan een soort van procedé vasthangt en dat je eigenlijk een procedé moet volgen, dat is eigenlijk redelijk vanuit je hoofd dan. Dus dan moet je je eindresultaat al in gedachten hebben.
Klopt.
Okay.
En daar zit nu mijn grote uitdaging, dat ik voor mezelf wil aan uitdagen, is om inderdaad meer te gaan voelen. Want daarom denk ik ook dat wij dit gesprek vandaag hebben, omdat ik zelf ook nog heel hard zoekende ben.
Ja.
En ik ben geboren als iemand die heel verstandelijk in de wereld stond. En ik denk dat ik moet evolueren naar iemand die veel meer moet voelen. Ik denk dat dat mijn grote les is in deze leven. Dus ook in mijn kunst ga ik mezelf nu uitdagen om inderdaad het los te laten van die techniekjes die ik ken.
Ja.
Om die te gebruiken en meer inderdaad naar het voelen te gaan. En dat is een grote uitdaging. Ik heb het daar best wel moeilijk mee, moet ik zeggen. Maar voor mij voelt dat als de volgende stap. En ik heb ook het idee dat ik mijn kunstervaring, dat die volledig gaat veranderen in de volgende paar jaar.
Jouw kunstervaring, bedoel je dan ook hoe jij zelf als kijker kunst ervaart? Of
eerder in mijn creatieproces.
Vooral als maker. Ja.
Vooral als maker, inderdaad. Ja. Ik heb altijd gevoeld dat ik kunstenaar wilde worden, al van jongs af aan.
Oh,
ook waarschijnlijk omdat mijn ouders hadden een fotogalerij. Dus als ik 7 jaar was, hebben mijn ouders de eerste fotogalerij in Limburg geopend. Dus ik was al heel jong in contact echt met kunst.
Ja.
En ook met kunstenaars en zo. En ik werd daar op een of andere manier heel hard toe aangetrokken. En ik had heel zoiets van, dit is de gewone wereld dan tussen haakjes. vond ik dan precies saai of zo. Maar als ik zo in die openingen was, en als ik zo merkte, die kunstenaars, en hoe dat die praten, hoe dat die communiceren, daar was ik al van jongs af aan, was ik daar heel erg toe aangetrokken.
Dat is mooi. En dan toch zeg je net van ja, en toch zit ik zo heel ja, in mijn hoofd, of ben ik, jouw woorden waren verstandelijk opgegroeid, denk ik, zei je.
Wel, ik denk dat dit, daarom, ik zeg, dit is mijn grote uitdaging in het leven, dat ik
Ja.
op verschillende manieren kan ik daarop teruggaan. Bijvoorbeeld, ik ben geboren onder twee ouders, die alle twee wel heel creatief waren. Maar mijn mama was heel spiritueel en die geloofde in meer dan het wereldse. Mijn
Oké.
papa was heel werelds en die geloofde alleen in wat er op deze aarde nu gebeurt en dingen.
Ja.
Dus ik ben al geboren in twee ouders die totaal tegenovergestelde waren van elkaar.
Dat moet een interessante dynamiek opgeleverd hebben, Thijs.
Ja, het is niet blijven duren natuurlijk. Dat kon ik eigenlijk bijna niet. Die waren te extreem. Maar voor mijzelf was het ook heel moeilijk. Want ik wilde mijn mama
Ja.
geloven. Ik wilde mijn vader geloven.
Ja,
Ik
dat
wilde.
begrijp ik.
Ja.
Als kind zit je echt letterlijk dan tussen twee werelden. En ja, wat moet je dan kiezen?
En dan heb ik daar inderdaad een paar, hoe zal ik het zeggen, mini-traumatjes opgelopen daardoor of zoiets. Ik ga even een voorbeeld geven. Mijn mama geloofde dus heel hard in alles. Alles wat buitenwereld was, maar ook bijvoorbeeld in tarotkaarten. Nu, ik ben zelf ook iemand, ik denk dat tarotkaarten kunnen helpen om jezelf, om je bepaalde gevoelens die je hebt, om die te kunnen bevestigen of langs je neer te leggen, of ze die kunnen je helpen als persoon. Maar mijn mama ging daar zo ver in dat ze dat laat niet bepalen, dingen voor haar liet bepalen. En dat
Oh
als
ja.
toekomstvoorspelling ging zien. En ik denk niet dat de rotkaarten bedoeld zijn als toekomstvoorspelling. Ik
Nee.
denk dat ze eerder bedoeld zijn als innerlijke dingen bevestigen of zo.
Ja, en wel richting geven naar welke stappen je eventueel kan zetten, maar ik denk dat geen enkele van de spirituele tools bedoeld is om toekomst te voorspellen. Ik denk
Nee,
dat
dat weet ik nu ook. Maar ik heb dus bijvoorbeeld, als ik denk dat ik 8 jaar was en we hadden thuis de afspraak, alles was open en vrij, we waren vrij open en de boeken en zo stonden ook allemaal in de boekenrek, maar we moesten van elkaar spullen afblijven.
Ja.
Nu als 8-jarige was ik veel te nieuwsgierig, want ik ben een heel nieuwsgierig persoon. Dus ik heb dan toch eens een van mijn mama haar boekjes uit de boekenrek gehaald, maar een persoonlijk schrift van haar. En daar had eigenlijk een van haar tarotkaartvriendinnen in besteld dat mijn vader ging sterven door een accident op weg naar
Oh.
huis. Binnen dit en 2 jaar.
Amai.
Dus ja, ik moet zeggen, ik heb 1 jaar of 2 jaar heb ik amper geslapen. Iedere keer als mijn papa niet thuis was, dacht ik van, oei, die gaat niet meer thuis komen. En ik kon dat
Oh,
tegen niemand
echt.
vertellen, want dat was heel hard een ding in onze familie. We laten elkaars privé dingen. Dus ik kon niet zeggen van, ik heb dit gelezen.
Wauw.
Dus daar zit echt een ding in dat ik. En toen had ik ook zoiets van: uiteindelijk is het dan niet gebeurd, want mijn vader is veel later overleden op een heel andere manier. Maar daardoor is er denk ik bij mij ook al wel een onbewust ding gekomen van al die spirituele dingen en zo. Dat is allemaal niet waar, want ik heb zo
Dat
lang schrik
begrijp ik.
gehad en het is toch niet uitgekomen.
Ja.
En ook, ik heb mijn moeder daarna gezien te veel naar van die waarzegsters en naar kaartlezers gaan en zo. En zij hield eigenlijk haar hele toekomst, alles. Zij hield er zoveel rekening mee dat haar eigen ding eigenlijk verloren is.
Ja.
En dat is iets waar ik heel veel schrik van heb, ook als we het hebben over spiritualiteit. En daardoor denk ik ook dat ik heel lang een weerstand heb gehad, echt tegen alles wat spiritueel was.
Oh, maar jong, ik krijg je kippenvel van. Dus het is ook helemaal begrijpelijk, hè, als je dat inderdaad hebt meegemaakt. En het is al een paar keren ter sprake gekomen, hè, in deze podcastserie, over hoe je net zo goed op het pad van spirituele ontwikkeling ook kunt doorslaan. Het spirituele ego is al een paar keer genoemd, maar ook bijvoorbeeld, ik vind het ethisch ook totaal niet verantwoord om toekomst te gaan voorspellen. Ik kan er niet bij dat je dat, ja, dat je dat überhaupt zelfs overweegt. Voor mij behoort dat allemaal tot wat we dan soms labelen onder zwarte magie. Hetgeen wat,
Of de
als ik zo'n voorbeeld heb,
kernspiritualiteit, hè?
hoe
Ik
zeg
heb
je?
jou dat ook al eens horen zeggen in de podcast, denk ik. De kernspiritualiteit, zo naar de
Ja.
kermis gaan en dan staat er zo'n ding van waarzegster en
Ja,
kom hier je
precies.
hand lezen of.
Ja. Ja, daar heb ik inderdaad heel grote reserves bij. Voor mij klopt dat ook echt gewoon niet? En klopt dat dus vooral niet op ethisch vlak voor mij?
Ik denk ook dat daardoor heel veel mensen inderdaad spiritualiteit van zich af willen houden. Ik heb dat zelf zo ervaren. Dat ik echt zoiets had van gewoon voetjes op de grond en normaal zijn.
Ja.
En gewoon het leven nu. En,
Ja, dat begrijp ik. Geeft eigenlijk dan spiritualiteit een slechte naam. En tegelijkertijd zie je dat natuurlijk overal voorkomen. Hè. Ook in de kerk waren er pastoors die dus de andere pastoors een slechte naam hebben bezorgd. Ook in de islam, ook in...
Absoluut.
Overal zijn mensen die doorschieten of fanatiek of daar hun ego eigenlijk in de eerste plaats zetten, dan klopt het niet meer. Hè.
Maar ik denk dat die mensen dat ook sowieso zeggen met hulpdingen, hè, omdat ze willen helpen, maar uiteindelijk, als het op je komt, verkeerd binnen, hè.
Nee, Nee, je wilt ook niet... Ik vind het heel gevaarlijk en daarbij breiden we een beetje uit ook naar het veld van gewoon psychologen, therapeuten, coaches en hulpverleners. Ik draag ook het principe hoog in het vaandel dat je niet je klant of iemand of ook geen vriendin afhankelijk wilt maken van je. Ik vind juist spiritualiteit dient juist, of al mijn tools, laat ons zeggen, die ik bijvoorbeeld inzet, zijn er juist op gericht om mijn klant onafhankelijk te houden van mij, om zelf zich te ontwikkelen, te groeien, zodanig dat hij mij niet nodig heeft. Dus hoe rapper dat hij weer vertrekt, hoe beter. Dat is commercieel niet zo interessant, goed lukt.
Jawel. Ik heb jou dat verschillende keren horen zeggen. Ik moet ook zeggen dat dat een van de redenen is waarom ik tot jou aangetrokken word, inderdaad. Omdat ik zelf ook merk dat er te veel mensen nu toch dan door het wereld zijn ook weer, en door het geld dan waarschijnlijk. En omdat dat zo opgelegd is, dat we natuurlijk geld moeten hebben. We hebben hier geld nodig op deze planeet, op deze momenten. We kunnen daar niet buiten, hè?
Nee.
Maar dat is heel moeilijk om daar een balans in te vinden, denk ik.
Ja. Dat is waar. Laten we nog eens terugkeren tot jouw kunst, hè, Kathleen. We zijn alweer mooi aan het afdwalen, maar het is super interessant. Maar ik wil toch nog even doorvragen op... je zei daar juist... ik vind dat echt supermooi. Dat je vaststelt dat je werken eigenlijk je lessen die je geleerd hebt uitbeelden dan, hè, letterlijk. Dus... voor de luisteraars, Kathleen maakt vooral schilderwerken, denk ik, Kathleen, maar je combineert
mixed
ook
media,
met grafisch en ja,
ja.
Dus mixed media, wat we noemen. Hè. Dus dat is een mengvorm van verschillende media.
Ik ben zo nieuwsgierig dat ik graag alles gebruik. Ik wil ook altijd nieuw materiaal, dan wil ik dat proberen en zo, dan ga ik dat verwerken
super.
Op een of andere manier dat dat past in mijn werk. Maar ik ben gewoon super nieuwsgierig van aard ook, dus ik kan niet gewoon één medium kiezen, dat gaat niet voor mij.
Ja, sowieso is surfen naar Kathleen, haar website. Is dat gewoon Kathleen Steegmans? .be, yes. Sowieso, ik ga de link delen natuurlijk in de show notes. Intussen ga ik dat woord niet meer vergeten, de show notes, onder deze podcastaflevering. Maar als je zegt, amai, die beelden eigenlijk de lessen uit die ik geleerd heb, dan ben jij een biografie aan het maken. Terwijl
ik heb het zelf nog niet gezien, maar eigenlijk, ja, eigenlijk misschien wel. Ik moet ook zeggen, ik ben, want ik heb dan gezegd juist, van ik voelde me als jong meisje al dat ik kunstenaar wilde worden, of ik daartoe aangetrokken werd. Ik ben dan ook begonnen op 16, ja nee, toen ik 12 jaar was, deed ik dan al kunstschool in het weekend.
Ja.
Als ik 16 jaar was, dan ben ik naar de kunstschool effectief gegaan, omdat ik me totaal niet goed voelde in een normale, gewone school waar ik eerst zat. Ik werd er ook gepest en zo, en dat was gewoon niet mijn vibe. Dus ik ben dan naar een kunstschool gegaan. Ik ben dan, nadat ik secundair kunst heb gedaan, heb ik ook het hoger kunstonderwijs gedaan. Mm-hmm. Maar toen ik ondertussen, ik ben dan afgestudeerd als ik 22 was, of 23 denk ik, hoeveel is dat? Toen had ik zoveel beperkende overtuigingen. Ik had toen ondertussen ook mijn eigen waarde, was op een heel laag pitje, ook door een heel slechte relatie en zo, door mijn ouders die elkaar waren geweest gegaan. Ik was heel hard op zoek naar liefde, naar bevestiging. Ik geloofde niet in mezelf op dat moment. Dus als ik was afgestudeerd, was het eerste wat ik dacht, en zelfs de maanden en weken ervoor, wat ga ik nu doen? Want die kunst, dat was leuk om op school te doen en zo, maar nu begint het echte leven tussen haakjes. En die kunst, ik geloofde echt niet dat ik dat zou kunnen worden. Ik geloofde niet dat ik goed genoeg was, want ik dacht, kunstenaars, dat zijn alleen maar de heel speciale, extra getalenteerde mensen, die zo super speciaal zijn. Dus als ik ben afgestudeerd, geloofde ik totaal niet meer in het feit dat ik kunstenaar kon worden. Dus ik
Wauw.
heb dan ook jaren andere dingen gedaan. Ja. Nee,
En
dat is een ding.
zit het onderwijs zelf er ook voor iets tussen?
Het onderwijs zal daartussen zitten. Ja. Maar ook gewoon ja, de levenservaringen en inderdaad ouders die uit elkaar zijn gegaan, slechte
Ja.
relatie. Ja, mijn eigenwaarde was eigenlijk bijzonder laag op dat moment. Dus
Heel ver weg van je kern dan.
bijzonder ver, ja. Ik ben dan ook in de horeca gaan werken, want mijn ouders, dat is ook een ding. De fotogalerij die mijn ouders hebben gehad, die is uiteindelijk zijn ze ermee moeten stoppen omdat dat niet genoeg opbracht. Dus ik had natuurlijk al van jong in mijn hoofd van kunst, dat is een mooie
Je kunt er
droom,
niet
dat is
van
een mooie
leven.
passie, maar je kunt er niet van leven. Dus een combinatie van al die dingen zorgde er gewoon voor dat ik ben afgestudeerd en dat ik dacht van ja, nu moet ik iets anders gaan doen, hè. Wat ga ik nu
Ja.
doen?
Ja.
En dan ben ik in de horeca gaan werken, omdat mijn ouders na de fotogalerij een horecazaak zijn begonnen. En dat kende ik. Ik ben dan opgegroeid in de horeca eigenlijk. Dus dat was voor mij de eerste, enige logische oplossing eigenlijk, dat ik kon doen. Ik
Ja.
zag geen andere dingen dat ik zou kunnen doen om geld te verdienen dan horeca.
Ja. Ja.
En dan na een paar jaar horeca voelde ik het echt wel kriebelen van oké, ik moet meer doen. Ik moet iets met mijn creativiteit gaan doen. Ik wil hier iets mee doen, maar wat kan ik doen? Wat is het dan? Op welke manier kan ik geld verdienen die toch creatief is? En dan het enige waar ik kon opkomen was in de grafische industrie. Dus ik heb dan het geluk gehad dat het bedrijf waar ik werkte failliet ging. Het horecazaak. En dan was ik werkloos en dan kon ik via de VDAB me inschrijven voor een herscholing naar grafisch ontwerper, DTP-ster. Dus dan heb ik een jaar lang opleiding gevolgd bij de VDAB, dat was dan 2003, denk ik. Ja. En dan heb ik me laten omscholen tot grafisch ontwerper. En dan had ik zoiets van, nadat ik dat jaar heb gestudeerd en stages had gedaan en zo, dan had ik zoiets van, oké, nu kan ik als grafisch ontwerpster gaan werken en nu kan ik toch iets creatief doen en nu kan ik iets doen in deze wereld dat geld opbrengt.
En gaf je dat voldoening?
Op dat moment wel, omdat dat ook in mijn hoofd zoiets was, want het voelde voor mij het hoogste wat ik kon bereiken. Dat voelde voor mij het hoogste, het dichtste bij dat ik kon geraken bij een creatief leven en toch ook geld verdienen, hè? En dan is, wacht, hè, moet ik even denken, want alle verhalen zijn natuurlijk altijd met zijsporen, hè?
Dat mag, die zijn
Laten we
welkom.
beginnen. Ik denk dat mijn mama in 2008 mij een boekje gegeven van The Secret. Ja. En daar ben ik toen terug in beginnen lezen. En toen kwamen terug dingen van vroeger ook terug boven. Want mijn mama had vroeger ook heel veel persoonlijke ontwikkelingsboeken in haar kast staan. Louise Hay en Wayne Dyer en zo stond allemaal in onze kast als ik opgroeide. Dus ik had er al wel eens zo in gekeken. En dan met die boek van The Secret begon dan ineens allemaal terug zo wat naar boven te komen van oké, het leven is meer dan alleen maar deze fysieke staat waar we nu denken dat we in staan en ja, het aardse, hè? Toen is terug de dingen beginnen opengaan voor mij en ben ik daar terug meer nieuwsgieriger naar geworden.
En wat heb je er verder mee gedaan? Is daarbij gebleven of ben je intussen nog meer gaan zoeken?
Door die boeken ben ik dan natuurlijk ook verder gaan zoeken. Doordat je die boeken dan leest, dan ga je die mensen die daarin komen, ga je dan weer opzoeken. Dan ga je hun dingen daar dan lezen en zo. En dan is voor mij het heel grote ding gekomen dat mijn mama is overleden in 2010. En dan ineens had ik heel hard ineens het ding van het leven is veel meer dan waar ik nu mee bezig ben. En mijn mama was ook pas 60 jaar. Dus dan ineens, dan is dat een stroomversnelling terechtgekomen van ik wil meer weten over hoe dat je het leven zelf in je hand kunt nemen. In plaats van maar gewoon te gaan met de stroom, want daar was ik uiteindelijk mee bezig. De eerste 35 jaar van mijn leven heb ik eigenlijk geen controle over mijn leven gehad. Ik heb gewoon gedaan wat iedereen anders dacht dat ik moest doen. En van de ene logische dingen in de andere logische oplossing gekomen. Ook mijn werk en zo, dat was eigenlijk niet bewuste keuzes. Dat is gewoon gegroeid van het een en het ander gegaan. Maar zonder ooit echt te denken van wat wil ik nu echt? Omdat ik besefte op dat moment niet dat dat een keuze kon zijn.
Ja, en het waren telkens, het was vanuit be beperkingen eigenlijk telkens.
Altijd.
Niet vanuit wat is er mogelijk, maar
Nee,
telkens vanuit de
nee.
beperking dat je een bepaalde richting in ging.
Absoluut, zeker weten. Heel hard bij mij. Dat heb ik echt heel hard gehad. En dan pas ben je beginnen nadenken van oké, het leven kan kort zijn. Wat wil ik nu eigenlijk met het leven? En dan ben ik natuurlijk in een stroomversnelling gegaan, hè. Dan nog meer dingen opzoeken, dingen gaan lezen, veel video's kijken. En dan begint, dan komt ineens, ja, je kent uit, dan gaat je ineens in zo'n rabbit hole en dan komt er ineens zoveel. Maar dan natuurlijk mijn sterke analytische geest, die was ook heel veel weerstand tegen al dat soort dingen. Want ik denk dat ik als kind, en ik denk dat bijna alle kinderen dat eigenlijk hebben, wel die ervaringen heb gehad van andere dingen te ervaren. Maar ik voel van mezelf dat ik dat heel hard heb afgesloten. Ik heb er ooit een schrik van gehad en ik heb dat volgens mij heel hard dichtgesloten.
Je hebt daar juist het voorbeeld gegeven, hè? Compleet verstaanbaar, hè? Waarom dat je het hebt afgesloten. En inderdaad, ik denk dat sowieso heel veel kinderen sluiten af, omdat we erop afgewezen worden.
Absoluut.
Het is niet echt, het is uw fantasie maar. Je beeld u wat in. En we leren dan eigenlijk om onze eigen dromen, beelden, visioenen worden afgedaan als irreëel. En dan
Fantasie, hè?
moet je zo realistisch mogelijk worden eigenlijk in het leven.
Ah, ja, inderdaad, inderdaad. Ja, ik heb heel lang geprobeerd zo realistisch mogelijk te zijn. Ondertussen wil ik vooral zo onrealistisch mogelijk zijn. Want ik haat het woord realiteit eigenlijk. Ik had vorige week nog een discussie op café met iemand die de hele tijd zei van, ja, maar de realiteit. En ik kan het woord zelfs niet meer verstaan tegenwoordig. Ja? Als mensen beginnen over de realiteit, dan heb ik zoiets van, wat is de realiteit?
Ja,
De realiteit
mooi.
is
Vind ik
gewoon hoe
ook.
dat jij
Welke
het ziet.
realiteit?
Ja, welke realiteit? Wat is realiteit? Echt, ik haat het. Ik wil niet haten, maar het woord realiteit wil ik liefst uit mijn woordenboek schrappen.
Ja, of die moet in elk geval de definitie mag verbreed worden.
Zeer snel verbreed, ja. Want ik denk dat de realiteit voor iedereen anders kan zijn.
Ja, dat om te beginnen. En eigenlijk zijn we daar toch al allemaal over eens dat uw eigen perceptie een heel andere realiteit geeft dan die van de buurvrouw of van je eigen partner.
Wij zijn het daarover eens, maar ik weet niet of de wereld in het algemeen het daar al over eens is.
Ja, waarschijnlijk niet, anders zouden we zoveel discussie niet hebben, hè? Maar over sommige stukken zijn we het toch wel eens dat elk zijn visie van de feiten soms geeft en dat daar dan kleuringen, dat we door onze eigen bril kijken.
Ja.
In elk geval, daar zijn we in de psychologie toch al uit.
Ja, inderdaad. Maar in de echte wereld, ziet dan zeg ik het zelf weer, hè? Ik heb ook zelf, zoals we hadden juist in het introgesprek, hadden we het eventjes over dat we graag bewegen in verschillende werelden. Ook met verschillende mensen in contact komen en zo. En dat komt er ook terug op terug. Soms zit ik in een avond met allemaal spirituele mensen tussen haakjes. En soms met de super realistische mensen tussen haakjes. En alles daartussenin. Dus ik ervaar ook heel dikwijls, ik voel ook dikwijls van hoe andere mensen dingen zien en zo. En dat vind ik ook juist heel interessant om daar dan mijn eigen dingen te vinden. En ja, mijn human design. Ik heb ook de dingen met Kim gehoord, want ik heb zelf ook mijn human design door Kim van den Berg laten doen, die ook al in jouw podcast is geweest. Ik heb een 3-5 profiel. Dus ik ben iemand die moet vallen en leren. Ik ben niet iemand die zomaar gelooft. Ik moet zelf ervaren, ik moet zelf mijn dingen testen en proberen en met mijn neus op de grond gaan. En ik leer niet door gewoon dingen van andere mensen over te nemen en te geloven, dat werkt voor mij niet. Dat is zelf ervaren.
Ja, dat snap ik wel. Ik heb geen een drie, maar ik heb
Ja.
toch hetzelfde gevoel.
Bij mij zit het er heel hard in. Ik kan niet zomaar, want dat is ook zo'n ding. Ik ben dan in 2006 naar Antwerpen verhuisd. Na een relatiebreuk. En ik kende hier eigenlijk niemand. En dan heb ik een nieuwe vriendin leren kennen. Dat is nu mijn beste vriendin. En zij heeft heel veel ervaringen van als ze heel jong was over verschillende werelden zelfs en zo. En over multiversum en over dat er veel meer is voor ons. Ja, en dat ik haar heb leren kennen, dat is voor mij heel een groot geschenk geweest, maar op momenten ook een grote frustratie. Want zij is er echt van overtuigd dat er veel meer is dan wij alleen op deze planeet. En voor mij heeft dat heel hard als een weerstand gevoeld. Maar door onze vriendschap, en dat is het mooie aan onze vriendschap, wij trekken elkaar erin en wij gaan er de hele tijd over gesprek. Ik ga haar dingen in vraag stellen, zij mijn dingen. En op die manier kunnen we, ik vind dat ik daardoor heel veel door groei.
Ja, dat is wel mooi. Zeker
Ja.
weten. Ja. Zeg, met dat je daar juist Kim van den Berg aanhaalt, moet ik ook wel aan
Ja.
iets anders denken. Want Kim heeft ooit eens, ik weet niet of ze met iedereen heeft gedeeld of niet, maar ik denk dat het wel oké is. Kim heeft een schilderij van jou hangen.
Ja.
Ja, heeft een werk van jou hangen. En zij is ervan overtuigd dat jouw werk meewerkt in haar sessies met klanten. Hoe is dat voor jou?
Daar ben ik vooral heel dankbaar voor. Want ik vind dat zelf, mijn analytische kant, ik vind dat soms zelf nog altijd moeilijk om te aanvaarden.
Ja.
Maar ik ben er heel dankbaar voor dat zij dat ook zo zegt. En ik heb het er zelf nog moeilijk mee. Want zij zegt, Kathleen, dat moet je meer in de wereld zo zetten. Maar ik vind het zelf nog moeilijker. Dus op dat gebied ben ik ook nog aan het groeien. Ja.
Ja.
Maar ik ben vooral dankbaar voor haar feedback erop en zo.
Ja.
Dat zou natuurlijk ook het summum zijn, hè, van kunstenaar. Als je op die manier kunt werken maken en op die manier je energie kunt verspreiden en je verhaal kunt verspreiden.
Ja. Denk je niet dat dat altijd zo is?
Ik ga zeggen waarschijnlijk wel, maar ik zeg het, ik vind het zelf nog moeilijk om te aanvaarden.
Ja.
Ja.
Ik denk dat het een belangrijke rol is, juist van kunst. Want hoe verklaar je anders dan mensen, ook als ze niet zelf kunst maken? Want als je kunst creëert, dan zit je natuurlijk in een proces wat van alles met je doet, hè? Maar ook als enkel toeschouwer, toch gaan mensen gaan kijken naar kunst, want het doet iets met ons.
Ja, ik denk dat in kunst altijd een bepaalde vibratie zit, hè, van de hand van de maker, hè. Dus
Ja.
degene die maakt, als je daarmee bezig bent, je steekt daar een energie in. Dus die energie die in dat werk steekt, dat
Ja.
gaat ook overkomen op andere mensen. En zeker met handgemaakte dingen, hè. Ik
Ja.
werk zelf nog niet uit, al die digitale kunst, ik heb er ook heel weinig mee. Maar ik denk dat vooral maar kunstwerken die gemaakt zijn door een persoon met de hand en zo, met verf en met materie, en die zijn er echt mee bezig geweest, dat kan niet anders dan dat die energie van die persoon erin kruipt en dat moet dan reflecteren terug naar een andere.
Ja, en zelfs bij uitbreiding, ik zou niet alleen durven zeggen de energie van een persoon. Voor de luisteraars die dat nog niet weten, ik schilder zelf ook sinds een tijdje. En ik heb echt het gevoel dat ik ook een doorgeefluik ben. Dus het is niet puur mijn eigen verhaal of mijn eigen vibratie. Want ik herken dat stuk in jou, Kathleen. Bij mij zijn het ook alleen nog maar vrouwenfiguren tot nog toe. En ze hebben altijd lang bruin haar.
Ik doe
Wat
af en toe
doen?
speciaal iemand blond erbij, omdat mensen dan zeggen: waarom altijd dezelfde? Daar heb ik al geprobeerd in te variëren.
Ja, dat is voor mij de volgende stap. Tot nog toe, hè, zijn het toevallig altijd
Bij mij zijn het
vrouwen.
bijvoorbeeld ook altijd blanke vrouwen. Daar heb ik ook al heel veel
Ja.
commentaar op gekregen van mensen die zeiden: van, moet je niet een beetje dat woord krijg ik nooit gezegd. Diverser
Diversiteit.
gaan. Ik zeg ja, maar het zijn
Oh,
mijn
echt.
ervaringen. En ook iemand die een andere huidskleur heeft, die heeft heel andere ervaringen dan ik heb. Hè? Dat is
Ja.
hetzelfde met mijn mannen. Zij hebben ook een heel andere geschiedenis. Ze hebben heel andere
Ja.
dingen doorlopen. Ik
Ja.
denk dat wij op een andere manier met dingen toch omgaan door onze ervaringen en door gewoon ons DNA. Hè?
Ja. En als je inderdaad echt zo schildert vanuit je eigen belevingen, ja, dan lijkt dat gewoon heel raar, hè, om.
Ja, inderdaad,
Maar
dat
je
klopt
bent een
voor mij
acteur
precies
die
niet.
de rol van iemand anders zou
Inderdaad.
moeten. Wat
Ja.
dat misschien ook kan, hè? Ongetwijfeld zijn er kunstenaars die dat ook op die manier.
Zeker weten. En niet iedereen maakt kunst op deze manier. Hè. Dat is niet mijn
Nee.
manier. Hè. Er zijn
Ja.
duizend manieren om kunst te maken. Hè.
Ja,
Voor mij
precies.
zijn het persoonlijke verhalen. Ja.
Ja. Ja.
En naar de toekomst wil ik meer toe, zoals jij zegt van ik channel dan meer. Ik hoop dat ik daar binnenkort aan raken.
Ja, ik heb het gevoel dat dat. Ik kan dat ook niet bewijzen, hè?
Nee,
Maar ik heb het gevoel dat ik een doorgeefluik ben ook. Zeker, en daarom, de luisteraars zien dat nu niet, maar ik spreek ook met mijn handen, dus die staan nu zo wijd open. En ik schilder dus ook heel veel met mijn handen. Dus mijn penselen vliegen vaak aan de kant. En zeker als ik zo portalen, noem ik ze dan, hè, van die tunnels maak, dan doe ik dat ook met mijn vingers. En ik heb het gevoel dat ik daar, ja. Dat dan misschien wel inderdaad een vorm van channeling is, dat ik energie pak en daarin steek.
Dat is dus waar ik naartoe wil gaan, maar daar zit ik op dit moment dus nog niet. Ik voel wel dat dat is heel hard waar ik naartoe wil gaan, maar vandaag ben ik nog te veel in mijn hoofd. Want ik heb ook gehoord dat jij zo spreekt over hoe was het nu, Superme?
Ja.
Ik zit nog zelfs in mijn kunst ook nog veel in die Superme
Ja.
vibratie. En mijn grote uitdaging is en ik voelde dat al zo, en ik moet nu zeggen, een half jaar geleden heb ik een reading gekregen van iemand. Ik was daar niet zelf naar op zoek gegaan en daarom vind ik het nog extra speciaal eigenlijk. Ik had dat gewonnen via een of andere workshop dat ik had meegedaan. Ik heb een reading gekregen. En ja, ik ben dan ook iemand, ik wil dan... Waarom ik dat geloof, is omdat die vrouw eerst heel veel dingen zei die echt voor mij waren. En ik zoiets had van, oké, wat die vertelt, die kent me niet. Wauw. Dan vertelde zij mij van, jij bent eigenlijk geboren met iemand met als 80% denken en 20% voelen. En jouw doel in het leven is om naar het omgekeerde te gaan. 20% denken en 80% voelen. En ik ervaar dat zelf ook heel hard, dat ik inderdaad in dat proces ben. Dat het voor mij belangrijk is om die schakeling te maken naar meer het voelen, maar het is ook mijn grootste uitdaging.
Wellicht daarvoor ook dat je ziel ervoor heeft gekozen om een leven als kunstenaar te... Want dat is de
En wellicht
ultieme
daarom
manier,
dat ik
denk
het
ik.
ook niet wil opgeven, hè?
Ja,
Want laat
nee,
het eerlijk zijn,
precies.
op dit moment is het, als je het op een wereldse manier ziet, niet de beste periode, want ik heb het wat moeilijker met mijn verkoop en zo op dit moment. Maar er is constant iets in mijn hoofd dat zegt, Kathleen, je moet het blijven doen. Ben ik nu koppig of ben ik nu... Nee, dat voelt als mijn missie, dus ik moet het blijven doen, hoe uitdagend het ook is op dit moment. Ja.
Ja, heel mooi. Je zei daar juist, ik ben daar nog niet. Dat is misschien iets dat ik wil nuanceren of als boodschap meegeven. Niet alleen voor jou, maar ook ja, voor alle luisteraars. En ik betrap er mijzelf ook op, hoor. Ik ben absoluut niet heiliger dan de paus. We zeggen dikwijls, ik ben nog niet zo ver. En je hoort daar enerzijds een vergelijking in en anderzijds ook in leveltjes. Dat we in leveltjes denken, alsof dat je dus op bepaalde niveaus dan verder of meer of whatever bent. Hè, dan kom je bij die vergelijking uit. Maar ik zou zo graag, en ik ga ons zeggen, want ik maak er mij net zo goed schuldig aan, onszelf uitnodigen om dat niet te zeggen. Gewoon misschien. In plaats van nog niet, kun je ook zeggen van, en dat ga ik nog verkennen.
En ook, ik dacht dat je dat ging zeggen, het is ook het pad is ook even belangrijk dan de aankomst, hè? Het gaat niet per se om de aankomst, want als ik het allemaal weet, dan ga ik waarschijnlijk dit lichaam verlaten en daar ben ik nog niet klaar voor, nog lang niet. Dus misschien wil ik het ook nog niet direct bereiken, want
Nee,
ik wil hier nog
precies.
lang op deze planeet blijven rondwandelen.
Ja, absoluut wat je zegt, Kathleen. En ook, er zijn dan andere dingen waarin ik jou bewonder. Want ik ontbreek bijvoorbeeld een technische basis. Oké, het is misschien wel allemaal wat tof dat ik hier gewoon zit te prutsen met mijn vingers. Maar ik vloek dan op een technische basis ergens om een mooie vrouwfiguur neer te zetten, om diepte te creëren in mijn werken. Daar ben ik nog lang niet.
Maar dat heeft ook allemaal weer met oefening te maken, hè? Zowel de technische dingen als het loslaten van het verstand heeft allemaal met oefening te maken, hè? Daar zijn we mee bezig, hè? Jij op jouw manier en ik op mijn manier, hè? Zijn we aan het oefenen om eigenlijk te geraken tot ons meesterwerk of zo kunnen maken, of onze meesterwerken. Liefst niet
Precies.
één.
Nee. Zo grappig. Eigenlijk zijn we mega complementair, Kathleen.
Ik was het net ook aan het denken. Ik dacht, misschien moeten we zo samen een dagje gaan
Ja, klopt.
geven daarop.
Ja, grappig.
Ja.
Ja. Heel mooi. Je zei dat nu best wel even moeilijk is in de wat ze dan soms noemen 3D-wereld, dus laat ons zeggen gewoon in deze aardse wereld als kunstenaar. En toch weet je dat je er verder voor moet gaan.
Ja, het is zelfs geen, ah ja, nee, het is
Er is
gewoon
zelfs
inderdaad
geen
ook
andere
gewoon,
optie, hè?
nee, ik zou niet weten wat ik anders moet doen. Ik heb er de laatste weken ook heel veel over nagedacht, van wat zou ik anders doen? Ik kom er niet op, ik kom er niet op. Dus, want dit is het gewoon. En ik moet ook door die, ah, ik mag door die weerstand gaan die ik nu heb. Want ik zou ook waarschijnlijk in de manier waar ik het nu doe, zou ik kunnen verder groeien. Maar ik voel dat ik op een andere manier wil gaan. Of, ja. En ik denk dat ik daardoor de grootste bijdrage ook ga kunnen geven aan de anderen rondom mij. Door dit daarna ook weer te vertellen hoe ik daar ben doorgegaan. Want ik ben niet de enige die daarmee struggelt, hè. Daarom hebben we ook onze struggles, omdat we zelf kunnen leren en
Ja,
anderen
absoluut.
kunnen laten leren. Hè?
Zeg, en ervaar jij ook Ik ben even aan het nadenken over hoe ik dat formuleer. Want jouw werken zijn geleerde lessen, maar gebeurt het ook dat je. Ik heb ook veel creatieve therapie gegeven, hè, of mijn cliënten laat ik soms ook schilderen. Of, juist omdat het proces van het creëren ook van alles in beweging zet. Is dat iets wat jij ook doet als je in een proces zit? Ga je ook creëren?
Wel, ook weer daar kom ik weer op terug. Ik zit nog altijd heel hard in de verstandelijke op dat gebied. Ik kan bijvoorbeeld het beste creëren als ik gewoon in mijn schetsboek, in mijn journal, dan hangt er niks aan vast.
Yeah.
En dan kan ik losgaan. Maar als ik dan naar een canvas ga of naar een groot papier, dan merk ik, ik voel al aan mijn hand direct, ik hou die nu heel stijf, dan ineens ga ik in die controlemodus en in die controle dingen en dan wil ik ineens veel meer controleren. En ik zeg het nogmaals, dat is mijn grote. Ik denk dat dat mijn grote les is. En ik denk ook dat dat voor mijzelf persoonlijk, hoe het mijn kunst maakt, dat een verlossing moet zijn op het moment. Dat denken en controle, als ik dat kan stoppen. Nu, daarnaast, dat is iets anders dan. Maar ik heb de laatste weken ben ik ineens in het verhaal gekomen van ADHD. Ik ben ineens een paar video's over ADHD bij vrouwen heb ik gevonden. En ineens heb ik zoiets van, oh my god, ik ben er vrij zeker van dat ik dat heb. Ineens vallen heel veel dingetjes samen. En ik heb ook heel veel gestruggeld altijd. Ook zelfwaarde was ook altijd een eigenwaarde, was altijd een moeilijk ding en zo. En dat denken op mijn hoofd stopt eigenlijk nooit. Dus ik ben nu, dat ik dit besef heb precies, ga ik naar manieren kunnen zoeken dat ik daarmee ga om kunnen. En ik denk dat dat ook wel een deel gaat zijn om het makkelijker los te laten. En om dat denken te stoppen.
Ja, mooi dat dat dan op je pad is gekomen. Had ik jou al eens verteld over Vedic Art?
Jij niet, maar ik ken wel een aantal mensen die ermee bezig zijn, ja.
Ja, ik vind dat echt geweldig. Dus ook voor de luisteraars. Vedic Art is juist... is er juist op gericht dat je totaal niet bezig bent met resultaat. We don't fucking care about the results. Het gaat echt puur over het proces. En dat is echt zo mooi. En het geeft je die tools eigenlijk echt wel stap voor stap.
Daar zit zo'n heel regeltjes dingen ook onder, maar dan mogen ze niet delen blijkbaar of zoiets.
Nee, dat wordt inderdaad mondeling overgeleverd. Ja. Dus je vindt daar geen schriftelijke weerslag van. Hè? Geen boeken, want ik had ook al zoiets toen ik die cursus deed van ja, waar vind ik dat boeken?
Serieus.
God man. Maar ik heb een cursus gedaan bij Evelien Populier. En nu ik eraan denk ik dat ik haar ook gewoon een keer uitnodig voor de podcast. Was heel fijn. Een week lang of 5 dagen, ik weet het niet meer. En inderdaad, al die principes. Want het is gebaseerd op een aantal echt principe 1, principe 2.
Ja.
En je wordt eigenlijk doorheen dat hele proces geloodst. Het begint eigenlijk elke dag met... Je neemt je pen of je potlood vast en je plaatst het op papier. En je gaat gewoon intuïtief lijnen trekken. Dat alleen al, vind ik, levert al super mooie beelden op. En dan word je in contact gebracht ook met vorm, ook met kleur, ook met plaats dingen op zijn kop. En het helemaal loslaten van welk resultaat dat je wilt bereiken, maar dan echt merken van wat ontstaat er nu in dat proces. En je doet het ook in stilte. Dus ik vind dat muziek ook een meerwaarde kan leveren. Dat doe ik ook soms, maar stilte is ook bijzonder.
Mijn ADHD-brein heeft dus wel de neiging om altijd 1000 dingen ineens willen doen. Dus ik heb ook de neiging om nu nog als ik kunst maak, podcasts en zo te luisteren of audioboeken
echt,
te luisteren.
Tegelijk?
Ja. Ik kan niet één ding tegelijk doen. Ik kan dat niet, zelfs niet kunst maken. Maar dat is dus ook dat is iets van mij. Waar ik wil daar nu mee leren omgaan. Want ik denk dus inderdaad, in mijn hoofd heb ik echt zoiets van... Op een gegeven moment, als ik dit ga kunnen loslaten, dan gaat er voor mij een... Want dan kan ik mijn technische kennis mee inzetten voor het gevoel. En dat is wat mij dus op dit moment nog niet lukt. Maar dat zit heel hard. Dat trekt mij heel hard. En ik voel dat ik er niet ver meer vanaf ben. Daarom ook dat met deze podcast, dat ik zoiets had van... Oh, moet ik nu al met de podcast meedoen? Want ik ben er nog niet.
Nee, dat gaan we niet meer zeggen, Kathleen.
Nee, we gaan dat niet meer zeggen. En ook, ik ben
Ja.
nu blij met wat ik doe. Hè. Ik ben trots op mijn werk. Want sommige mensen denken dan, oh, maar zit je dan niet blij met wat je doet? Jawel, ik ben heel blij met mijn werk. En ik
Ja,
heb
en
zoiets.
het resultaat is ook prachtig, hè? Dus
Ik heb
even.
geen kindjes en mijn kunstwerken zijn mijn kindjes. Dat zijn
Ja.
echt mijn kinderen. Dus ik zie die
Ja.
doodgraag. Maar ik ben wel klaar voor het volgende. Voor het volgende.
Yes.
En daarvoor. En ik denk ook die ontdekking met de ADHD. Doordat je dat dan beseft, kun je dan zoeken naar manieren om daarmee om te gaan. Dan wil ik even teruggaan op meditatie en zo. Want heel veel mensen die ik ken, die succesvol zijn, die mediteren. Ook heel veel kunstenaars, voordat ze gaan schilderen, die gaan mediteren en zo.
Ja.
Het lukt mij niet om te mediteren, echt waar. Het lukt mij totaal niet. Maar nu dat ik eindelijk weet waar dat vandaan komt, kan ik wel naar zoeken naar manieren om daar toch in een meditatieve
Ja.
staat te komen, zonder dat dat dan per se standaard mediteren moet zijn.
Ja, want het werkt niet voor iedereen om in stilte te mediteren. Hè? En de meeste mensen groeien daarin. Hè? 10 jaar geleden zouden mij dat ook niet moeten gezegd hebben. En nu kan ik makkelijk een
Maar
uur in
voor mij was het
meditatie
zelfs
gaan.
op zo'n manier zo ver gekomen dat het een grote frustratie werd. En
Ja.
dat ik mezelf tegen begon te houden, omdat ik zoiets had van iedereen mediteert, iedereen die ik ken die succesvol is, kan mediteren en ik niet. Dus er scheelt iets met mij.
Alweer die vergelijking.
Alweer die vergelijking, ja.
Ja, terwijl
Ja.
dat ieder het op zijn eigen manier doet natuurlijk, hè. We zijn allemaal unieke wezens, dus we mogen het ook allemaal op onze eigen manier
En
doen.
in mijn woorden zeg ik dat ook altijd. Hè? Ik heb een tijdje dan de kunstacademie gedaan, waarin ik andere mensen, kunstenaars ging begeleiden om
Ja.
hun werk in de wereld te zetten. En dan zeg ik ook altijd tegen anderen, van, ook van wie is nu een kunstenaar? In mijn ogen is iedereen een kunstenaar eigenlijk. We zijn allemaal levenskunstenaars, we maken ons leven. Dus we zijn, of je dat nu op papier doet of op doek of op gewoon in je dagelijkse dingen. Ik geloof dat aan de ene kant ook en aan de andere kant ben ik heel streng voor mezelf. Mijn kunst moet dan dit en dit zijn. Daar is het nog
Ja.
geen, daar heb ik nog dat evenwicht ben ik nog aan het zoeken.
Ja.
Want ook zo inderdaad, kunstenaars die dan ongeschoold zijn of niet naar de kunstacademie zijn geweest, die bedenken zoiets van ja, maar jij bent op school geweest en je hebt ook die dingen. Dan heb ik soms zoiets van, ik denk soms dat het een voordeel is dat je niet hebt geleerd
Ja, dat hoor
waar
ik wel
het
vaker.
is. Want dan ben je veel meer vrij en dan ga je gewoon je dingen doen. Terwijl ik
Ja.
denk van, oh nee, ik moet dit over dit doen, want anders gaat het niet goed zijn
Ja.
volgens de techniek.
Ja, daarom ook dat ik u daar straks ook die vraag stelde en zat het onderwijs er ook voor iets tussen. Want dat is wel iets wat ik al vaker gehoord heb en wat mij ook afgeraden was geweest. Van ga maar niet naar de academie, want je gaat daar moeten procedures volgen en technieken leren en je creativiteit gaat compleet beknot worden op de academie. Nu, ik ervaar het persoonlijk zo niet, dus dat is heel goed, maar het
Dat is
is
ook
wel een
omdat je nu
verhaal dat ik
ouder
vaak
bent,
hoor.
hè? Als je 16, 18 jaar bent, is het een verschil tussen nu, hè?
En ik denk ook van academie tot academie.
Ja, ook wel.
Ja, ik heb echt
Is
wel
het eerlijk?
grondig mijn huiswerk gemaakt. Bij
Moest
wie
ik
ik
nu
terecht
terug
mag
kunnen
komen.
gaan, nu op dit moment, terug naar mijn 16, 17 jaar? Ik denk dat ik eerder sociologie of psychologie zou studeren, want dat interesseert mij ook mateloos, gewoon hoe dat wij in elkaar zitten. En dat ik dan inderdaad mijn kunst op een vrijere manier zou doen zonder de opleiding erbij. Nu, dat is ook voor iedereen weer anders, hè? Ik wil dat nu niet advies geven voor iedereen, maar ik persoonlijk zou het misschien eerder op die manier aanpakken als ik nu met de wetenschap die ik nu heb, als ik nu zou teruggaan.
Ja, dat hoor ik inderdaad wel vaker zeggen. Aan de andere kant, ik denk dan, goh, mocht ik nu al zo toch ook op mijn 7 jaar al naar de academie geweest zijn, wat zou dat nu als resultaat gegeven hebben, mocht ik daar zo vroeg mee gestart zijn? Maar ik
En
had er toen ook gewoon geen interesse in.
het is ook wel fijn dat je in de kunstschool geleerd ook over kunstgeschiedenis en zo. Je kunt dan dingen in verhouding zien en zo, wat er al gedaan is. En dat is ook voor een kunstenaar, denk ik. Ik werk heel persoonlijk, maar het hangt ook van kunstenaar tot kunstenaar af. Veel kunstenaars gaan ook terug naar de geschiedenis en dingen hermaken of anders maken. Waarom mijn kunst inderdaad zo persoonlijk is eigenlijk. Ik zie mijn kunst echt als een verlengstuk van mijn verhaal inderdaad. Zoals jij zei, van die biografie. Ik had dat zelf nog niet zo gezien, maar eigenlijk is het inderdaad wel zo.
Ja, heel mooi.
Ja,
Mooi, Kathleen.
ik ben benieuwd wat er nog allemaal. Ziet, dat heb ik dan ook weer de neiging al te zeggen. Ik ben benieuwd om te kijken wat er nog allemaal gaat komen. Maar ik vind het nu ook interessant wat er nu allemaal aan het gebeuren
Ja,
is. En
niet te veel met uw gedachten bij de toekomst. Maar op zich is het wel mooi om zo'n gezonde nieuwsgierigheid te
Dat
hebben.
is die supermee dan weer, hè, die weer naar buiten komt en die weer wil kijken naar de toekomst. Hè, die de controle wil houden.
Oké, Alright, maar ik vond dat wel een mooie om je af te sluiten, eigenlijk, Kathleen, met je biografie. Dus,
Dat is ook wel zoiets wat ik altijd in mijn hoofd heb, hoor. Alles wat ik meemaak, dan zeg ik altijd van, oh, maar dat is weer de goede voor in mijn biografie later. Dan maakt het allemaal weer interessanter.
Ja.
Als het alleen maar zo'n rechte lijn omhoog zou gaan, dan zou het ook maar saai zijn. Wie wil dan lezen, die biografie? Er
Nee,
zitten af en toe
absoluut.
wat obstakels tussen zitten en wat dingen die misgaan en
Ja, daar smullen we
uitdagingen.
lekker van.
Heerlijk, ja. En dat maakt het leven ook interessant, hè? Anders zou het maar saai zijn.
Ja, precies. En waarom zouden we dan naar hier gekomen zijn?
Inderdaad, ja. Voilà, juist. Dan hadden we beter ergens in de, ik weet niet welke wereld kunnen blijven. Een van de vele andere
Ja, wie
werelden.
weet. Ja.
Ja.
Precies, precies. Ergens hoog tussen de sterren.
Of op een andere planeet. Of,
ja, precies, precies.
Daar ben ik allemaal ook nog op ontdekking op dat gebied.
Ja.
Dat ik zoiets heb en ik geloof van alles, maar ik weet ook niet precies. Maar we zullen wel zien, hè?
Ja, absoluut.
Of niet?
Of niet? Ja, vertrouwen, overgave. Ja. All right. Dankjewel, Kathleen,
Jij
voor
wel bedankt.
dit openhartig gesprek.
Heel graag gedaan.
En,
ik was een beetje zenuwachtig op voorhand, maar ik vond dat het heel leuk ging. En ik heb er zelf nog dingen uitgehaald. Die Vedic-aard bijvoorbeeld.
Ja, mooi.
Als dit nu terug op mijn pad komt, dan denk ik dat er misschien wel iets is om iets mee te doen.
Ja, zeker weten. Ik ben ervan overtuigd dat hij jou uit je hoofd gaat halen, want daar gaat het
Denk het
eigenlijk
ook,
over, hè?
ja.
Ja. En voor de andere mensen, voor de luisteraars die niet kunstenaar zijn of zich ook bijvoorbeeld als niet creatief beschouwen, want daar kom
Maar
je ook
iedereen
heel
is
veel tegen.
kunstenaar eigenlijk en iedereen is creatief, hè? Dus
Ja,
het is dus eigenlijk niet
ik vind
kunstenaar.
dat ook. Ik vind dat absoluut ook. En toch hoor je vaak mensen zeggen, ja, maar ja, ik ben niet creatief. Ik kan dat niet. Hè. Voor hen ook is Vedic Art ook iets heel moois, vind ik. Want daarmee besef je het ook. Of daarmee komt het ook echt binnen van, we zijn allemaal creatief. Echt waar. Ja.
Zeker weten. Dat geloof ik dus echt helemaal.
Ja.
Yes.
Heel mooi. Goed, merci Kathleen. Ik deel jouw website dus nog eens onder deze podcastaflevering. En we sturen iedereen richting Antwerpen, want aangezien jij in een transformatie zit en ook een nieuwe fase ingaat met je kunstwerken, heb ik vernomen dat er ook wel kunstwerken jouw babytjes geadopteerd mogen worden.
Zeker weten, ja. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe, liefdevolle gezinnen die mijn baby's willen in huis nemen en voor
Voilà.
willen zorgen. En,
Dat
ja.
gaan we dan ook verder delen. Zeker een kijkje nemen. En graag tot de volgende keer, hè, Kathleen.
Tot de volgende keer, Goedelen. Dag.
Thank
Dankjewel.
You.
Dag.
Je luisterde naar een aflevering van de Spiriwiri Mastermind podcast. Wil je meepraten? Zoek dan onze gelijknamige Facebookgroep op, waar we samen delen, sperren en groeien. Of breng een bezoek aan mijn website www.goedelevankerschaver.com. Tot de volgende!